Ik zou met jullie een gedeelte willen lezen uit Gods woord. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Waarbij Gods woord beluisteren. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks, dat wil zeggen niet gemakkelijk, zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor een goede zal mogelijk ook iemand bestaan, dat wil zeggen te durven sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. Jongelui, ik zie ook ouderen. Ik zou allereerst, voordat ik verder ga, het vergrootglas willen zetten op de titel van dit appelwoord. Wat moet ik doen? Of wat moet ik weten? Of wat moet ik willen? Of wat zou ik moeten voelen om zalig te worden? Het woordje moet veronderstelt geen drammerigheid. Het woordje moet is eigenlijk hier een uitroep. Het heeft verband met: heb jij nood? Wat moet ik weten om zalig te worden? Ik zou het ook anders kunnen zeggen: wat zou je kunnen weten? Als bijvoorbeeld in de Dordtse leerregels wordt gevraagd: kan iemand zeker weten dat hij zalig wordt? Dan staat er: zij kunnen. Je kunt het weten. Immers zo even gelezen in Romeinen 5, de Heilige Geest is gegeven. Het woordje weten mag je ook invullen voor het woordje: wat zou je moeten kennen? Het gaat namelijk niet om weten zomaar met je verstand. Het gaat ook om het kennen met je hart. Eén ding nog zou ik uit de weg willen ruimen, en dat is dit. Ik hoop ook niet dat jullie hier vanavond zo hier zitten. Zo van: wat moet ik tenminste weten om zalig te worden? Alsof je hoopt in je leven op een bekering, 5 voor 12. Alsof je hoopt op de bekering van de moordenaar aan het kruis, zoiets. Dat niet, jongelui. En daarom de vraag: wat moet ik weten om zalig te worden? Ik ga met jullie naar de Heilige Schrift. Deze vraag lijkt veel op de vraag van die wetgeleerde die kwam tot de Heer Jezus: Meester, Lucas 10, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En het antwoord van de Heer Jezus was: hoe leest u de wet? En toen zei deze wetgeleerde God lief te hebben met hart, ziel, verstand en kracht. En Jezus' antwoord was, doe dat. En ge zult leven, eeuwig leven. Deze vraag lijkt ook heel veel op de vraag van de rijke jongeling. Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Jezus' antwoord was, doch wilt gij tot het leven ingaan, onderhoud de geboden. En zijn tweede antwoord was, zo gij wilt volmaakt zijn, verkoop alles wat je hebt, je zult een schat hebben in de hemel. Volg mij. Niet alleen de wetgeleerden, niet alleen de jongeling, maar ook die scharen die een teken wilden zien. Die eigenlijk, jongelui, sensatiebelust waren. Wat zullen wij doen, Johannes 6, opdat wij de werken van God mogen werken? En het antwoord was, dit is het werk Gods, oftewel dit is het werk voor God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Deze vraag lijkt ook op de vraag van de mannen op de tweede Pinksterdag. Mannen, broeders, wat zullen wij doen opdat wij... Nee, wat zullen we doen, mannen, broeders? En het antwoord van Petrus was, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Nog eentje. De stokbewaarder stelde deze vraag ook. Lieve heren, heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Het antwoord luidde, geloof in den Heere Jezus Christus. Jonge mensen, waarom som ik ze allemaal op? Wat denk je? Weet je wat me opvalt? Die fariseeën stelden die vraag. Een oppassende jongen stelde die vraag. Een onoprecht persoon stelde die vraag. Iemand stelde die vraag die de vreselijkste dingen had gedaan, namelijk de Heer Jezus gekruisigd. Bovendien de stokbewaarder, een werelds en een bruut mens. En bovendien een mens in nood stelde die vraag. En wat moeten jullie allereerst vanavond weten? Dat is dit. Elk mens mag deze vraag stellen. Ja, je hebt deze vraag te stellen. Ik wil dat je weet dat jullie achtergrond, jullie kerk, jullie tongval, jullie cultuur, waar je ook verkeert, het doet niet mee. Maar nou die grote vraag. Stellen jullie jezelf die vraag? Het antwoord van de getuigen van God, de Heer Jezus die antwoord gaf, Paulus die antwoord gaf, Petrus die antwoord gaf, het was tweeslachtig, zo lijkt het. De Heer Jezus antwoordde, onderhoud de geboden. Petrus en Paulus antwoorden, geloof in de Heer Jezus Christus. Je vraagt misschien, hoe zit dat? En ik zeg tegen je, het lijkt tweeslachtig te zijn, maar het is het niet. Want als God van jou vraagt, geloof en gehoorzaamheid, dan zegt God eigenlijk tegelijkertijd, vraag het aan mijn zoon. Vraag het aan de wetsvervuller. Luister maar. Jonge mensen, zijn jullie wel eens stil geworden? En daar bedoel ik dit mee. Stil, zo stil, dat je het woord van God in je leven hebt gehoord. Luister eens. Weet je wat God de Vader gezegd heeft? Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. God de Vader heeft gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. In het Nieuwe Testament hoor ik de stem van de Vader opnieuw. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. De Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Samengevat. Je kunt geen gebod onderhouden, of je zou het geloof moeten hebben. Je kunt niet geloven in Christus, of je zult Gods geboden gaan houden. Een tweede ding dat ik wil dat jullie weten, is dit, dat jullie elke spreker die hier staat, ook ik, geen gezag geven, tenzij hij naar het woord spreekt. Jullie moeten mij niet geloven. Weet jij zeker dat ik je niet bedrieg? Weet zeker. Laat je gezeggen. Geef God de Vader gezag in zijn woord. Geef de Heer Jezus Christus gezag in zijn woord. Je zegt misschien, mag ik de sprekers dan niet lief hebben? Heb ze lief om des woords wil. Meer hoeft niet. Het antwoord op deze vraag, wat moet ik weten om zalig te worden? Het antwoord is dus, geloof in de Heer Jezus Christus. En bovendien, het is het gebod van de Vader. En dan denk ik aan 1 Johannes 3, vers 23. Dit is het gebod, dat wij geloven in Jezus Christus. God vraagt geloof. God geeft geloof. Jonge mensen, luister nog eens, heel scherp. Als God de Vader dat nou zegt van zijn zoon, hoort hem. Wat ziet hij dan, wat jij niet ziet? In de allereerste plaats, jong en oud, God kent zijn eigen heiligheid als geen ander. Hij weet dat jij niet staande kunt blijven voor zijn rechtbank. En bovendien, God de Vader ziet onze verlorenheid veel sterker dan dat wij het zelf zien. Het antwoord op de vraag, wat moet ik weten om zalig te worden? Het veronderstelt dat je kennis hebt van God. Heb je dat? Het veronderstelt ook dat je zelf kennis hebt. En daarom het antwoord geloof in de Heer Jezus Christus veronderstelt. Welk godsbeeld heb je? Zie je God werkelijk als de heilige, voor wie je niet staande kunt blijven? Zie je zelf als iemand die bezig is verloren te leven en daar ook niet mee op wil houden? Ik zal bovenaan beginnen. Het antwoord geloof in de Heer Jezus Christus is eigenlijk een magieblokje. Zo geconcentreerd. Het moet eigenlijk opgelost worden. Figuurlijk gesproken, het zou eigenlijk opgelost moeten worden in water. En als ik nou eens het water vergelijk bij de werking van Gods geest. Dat Gods geest het je gaat duidelijk maken. Wat het zeggen wil, geloof in de Heer Jezus Christus. En dan begin ik bovenaan. Ik zal het proberen, dat gebod, hè, dat antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus. Ik zal het wat proberen te ontrafelen voor jullie. En ik kan maar op één manier door de stof gaan. Ik zal een aantal dingen noemen. Een aantal dingen zullen ook blijven liggen. Straks, jullie mogen me alles vragen. Wie is God in Christus? Luister eens. In Spreuken 25 vers 2 staat er. Het is Gods eer een zaak te verbergen. Een zaak te bedekken. Een zaak te vergeven. en een eer van de koningen een zaak te doorgronden. Even heel praktisch, vinden jullie het fijn dat Mohammed B. achter de tralies zit? Je zegt ja, eindelijk gerechtigheid, toch? Voor de officier van justitie staat er daar een punt. Bij een mens staat daar een punt. Bij God ook? Nee. En ik wil dat je dit weet. Het is de eer van God. Een ontdekte zaak. Waar God stelt wel de zonden in zijn licht. Maar om ze dan te bedekken met het kleed van Christus. Geloven jullie dat God in Christus zich er een eer in stelt. Het zwarte leven van jullie te bedekken met een wit kleed, geloof je het? Dat dat zelfs een eer is. Niet de gevangenis heeft het laatste woord, maar vergeving heeft het laatste woord. Je vraagt misschien, wat is dat, vergeving? Kijk, jij ziet dagelijks dat zonden jou voor ogen zweven. Weet je wat vergeving wil zeggen vanuit de Bijbel? God ziet ze niet meer om Christus wil. Je vraagt onmiddellijk, bewijs dat eens. De Heer zegt het toch, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Jacob zag ze zelf nog wel. Israël zag ze zelf nog wel, maar God zag ze niet meer. Als God vergeeft, dan ziet hij ze niet meer. Dan komen ze niet meer in zijn gedachten, in zijn herinnering op. Er staat bovendien, ik zal uw zonden werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. God vergeet ze. Ik ga toepassen. Is hier iemand vanavond die zegt, ik heb zo'n lamlendig gevoel over me. Voor de duizendste keer kom ik bij God. De Heere ziet me aankomen. Alweer vragen om vergeving. Ik voel me zo verschrikkelijk dubbel. Weet u wat is iemand tegen me zei? Hij zei dit. Voor God is het de eerste keer dat je komt. Immers. God is die 9900 keren al vergeten. Al zal jij voor de duizendste keer komen. Het is voor hem alsof je voor de eerste keer komt. Als je dit verstaat, hè, dan word je bevrijd van een grote krampachtigheid. Nog iets. Je vraagt, wat moet ik weten? Nou, deze vergeving. En wat nog meer dan? Heiliging van het leven, moet je ook weten. Hoe zwak je bent nadat je hem omhelst hebt door een ware geloof. Hoe zwak je ook bent, God noemt je, o luister, onberispelijk. Je vraagt hoe kan het? Hoe kan ik nu onberispelijk zijn? En dan staat er zo mooi dat in het leven van de heiliging God nu in Christus je gebreken overziet in hem. De Statenvertaling gebruikt zo mooi het woordje overzien. Ik zal een voorbeeld gebruiken. Stel je voor, er is bloed aan je handen. En ik heb een rood, transparant, kersenbonbonpapiertje. En ik hou dat op je handen die vol bloed zijn. Dat zie ik. Als ik het papiertje wegdoe, zie ik bloed aan je handen. Hou ik dat papiertje ertussen, dan zie ik gewoon schone handen. Wat doet God in het leven van de heiliging? Hij houdt met eerbied gesproken het bloed van Christus ertussen. Hij ziet het, maar hij overziet het nog eens in Christus. Maar het woordje overzien wil ik ook nog iets anders zeggen. En dat is dit. Dat nou God overzien heeft, dat wil zeggen, hij heeft tijdig maatregelen getroffen. Dat wil zeggen dat hij zijn lam, daarvan staat er staande als geslacht, van voor de grondlegging ter wereld. De Heere wist het. Het mensengeslacht zou zich te goed doen aan zonde en ongerechtigheid. En God had reden gevonden om Christus wil, om zich te blijven bemoeien met een gevallen wereld. Jonge mensen, ik wil dat je weet dat ook je leven verbonden aan Christus, maar dat je strijdt, een hopeloze strijd tegen net die ene zonde. En voor je gevoel verlies je vaak, maar ik zeg het je, dat nou in Christus je toch aangenaam bent voor God. Je zegt, u hebt het gezegd, twee dingen, vergeving en heiliging. Maar, en ik daal een stukje af. Hoe weet ik nou dat dat mij toekomt? Hoe weet ik nou dat dat aan mij geboodschapt wordt? Dit wordt ons verteld in de belofte. Ga ik ook iets bij uitleggen. Het Latijnse woord voor belofte heet promissio. Pro, vooruit. Missie, zending. God laat zijn heil, God laat zijn genade vooruitzenden. Straks zal de kerk totaal verlost zijn. Geen zonde meer, volkomen heilig. Maar alvast laat God zijn belofte vooruitzenden. Ik wil dat je weet dat deze belofte aan jou persoonlijk wordt gedaan, zonder dat je naam genoemd wordt. Je vraagt, noem eens een voorbeeld van zo'n belofte. Er staan er vele, maar ik zal er één noemen. 1 Korinthe, 6 vers 11. Daar staat het helemaal, gij zijt afgewassen. Wat wil dat zeggen? Gij zijt gerechtvaardigd. Ge hebt vergeving. Maar ook, gij zijt geheiligd. In de naam van Jezus Christus. En door de geest van onze God. Hier komt de rijke inhoud een stukje naar beneden. En ik hoef maar op het avondmaalsformulier te wijzen. Dat er staat of gij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Bij God begonnen, Christus, vergeving, heiliging, belofte. Nou, nog een stukje lager. Wat moet je weten? Wat is dat, geloof? Ik kwam een mooi woord tegen. In het Oud-Duits staat er eigenlijk lova voor het woord geloof. En dat betekent eigenlijk hand. De Heere zegt het in zijn woord. Ik zal u brengen onder de band van het verbond. Voor God is, ja, het zijn eigenlijk drie dezelfde woorden. Beloven, geloven en verloven. Als God het zegt, ik zal u brengen onder de band van het verbond. God belooft. Het is als een uitgestoken hand die een band om jouw leven wil leggen. God belooft. In de tweede plaats, de zondaar gelooft. De Heere zegt duidelijk in zijn woord, geeft de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, kom tot dit heiligdom. Bovendien, de Heere zegt het erbij. Ik zal u mij ondertrouwen. Ik zal u mij verloven. En gij zult de Heere kennen. Even samengevat. Misschien kun je het zo snel niet volgen. Wat moet ik weten om zalig te worden? God geeft in de belofte aan jou zijn hand uit zijn heiligdom. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij. God zorgt ook voor een goed ontvangst, want zijn uitgestoken hand zal niet te vergeefs zijn. En de zondaar, wat gaat hij doen? Gelovig gebruik maken van deze hand. Jonge vriend, je zegt, ja, maar nou zitten we met zoveel in deze zaal. Dat het voor mijn buurman kan, dat geloof ik. Dat het voor een familielid kan, dat geloof ik. Maar nu, als die uitgestoken hand er is, hoe weet ik nou of ik het woordje mag uitspreken? Niet alleen anderen, maar ook mij. Ik ga even naar vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, kijk, daar heb je het, hè? Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en heiligheid, van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Jonge vrienden, hier kom ik op een punt. Dat ik een stapje terug doe. En hier vraag ik ruimte voor God, de Heilige Geest. Want ik kan nog zo tegen jullie spreken, maar één ding kan ik niet. Dat jullie het woord dat jullie vanavond zullen zeggen, mij. Hier moet ik een stukje achteruit. Ik zou tegen je kunnen zeggen, proef dit woord. Of spuw dit woord uit. Ik zou het tegen je kunnen zeggen. Hij werkt dat geloof. Dat wonderlijke geloof waardoor je werkelijk mag zeggen, mijn Heere, mijn God, mijn Heere, Jezus Christus. Maar, ach, nou weet ik het wel, hè. Ik heb er zelf vroeger ook mee getopt. Soeverein, daarvan dacht ik, dat is grillig, dat is willekeurig. Kan wel uit de kerk lopen. Nee, nee. Er staat, wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Jongens, meisjes, kleef aan het evangelie. Dan zou ik het heel modern zeggen. Dat is de landingsplaats van God de Heilige Geest. Ja. Waarom jij zo serieus bent, moet je nooit mee te koop lopen. Waarom ga je naar de kerk? Zeg eens. Moet je zeggen, God werkt door zijn geest, daarom ga ik. ouders, als u uw kinderen moet roepen uit bed, zegt u dan: jongens, eruit, de Heilige Geest gaat werken. Of moet je uit bed gesleept worden? En ouders, ja, of bent u bang voor de buurman als uw kinderen te lang op bed blijven liggen of niet meer naar de kerk willen gaan? Is uw stand, is uw status ermee gemoeid als rechtzinnig iemand? Hebt ge zo wel eens in de kerk gezeten? Zo er naartoe gegaan? Jongens, kom, God werkt, we moeten er zijn. Nog iets, weer een stapje naar beneden. Niet alleen anderen, maar ook mij. Je vraagt, wat moet ik weten? En dit moet je weten. Het is echt wat je iets, dit moet, zonder te drammen, dit moet je weten. Het geloof zegt alleen mijn. Maar tegelijkertijd wil ik een kanttekening plaatsen. Alle werkheiligheid, alle eigendunk, alle eigenwaan, al je trots is dan gebroken. Alle hoogmoed is daaruit verdwenen. Vraag en antwoord 61 van de catechismus zegt niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben. Niet omdat ik nou iemand ben die geloof. Ik kwam voor een paar weken terug een man tegen en die zei zo tegen me. Hij zegt, Abink, ik durf mezelf geen kind van God te noemen hoor. Ik plaats mijzelf niet op het eilandje van de uitverkorenen. Ik zei, man, hoe zie je eigenlijk het kindschap? Hij dacht bij zichzelf, als je tot geloof komt, ga je met de trap een paar treden omhoog. Je wordt een speciaal mens. Je behoort tot een geestelijke elite. En mensen die elitair zijn, die isoleren zich. Die houden zich op hun eigen. Mis. Het geloof, jonge vrienden, door de Heilige Geest gewerkt. Mijn Christus is mijn gerechtigheid voor God. Dat geloof is de diepste afstap. Het is, om zo te zeggen, de diepste trede naar beneden die je maar kunt maken. Je ziet af van Adam in je. Die staat op een rots van hoogmoed. Geloof, jonge vrienden, is de diepste afstap die je maar kunt maken. En ik zei tegen deze man, ik zeg, weet u wanneer God iemand zijn kind noemt? Hij wist het niet. Ik zei dit. Die hem aanvaard hebben. Die deze redder hebben aangenomen, ontvangen. Het zijn dezelfde woorden. Aanvaarden, omhelzen, aannemen, ontvangen. Die heeft hij macht gegeven. Een kind van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En toen was deze man wat opgelucht. Want hij zei, ja, zegt hij, ik kom een sfeer tegen soms, zegt hij. Ja, mensen zijn of zo geforceerd blij. Of soms ook kom ik mensen tegen, zijn zo geforceerd deemoedig. Voelt u wel. En hij was opgelucht, omdat hij wel voelde. Nee, het ligt niet in een stapje omhoog. Maar het ligt juist in de diepste afstap van jezelf. Wat moet ik weten om zalig te worden? Dat het geloof tegelijkertijd arm maakt, maar ook rijk maakt in Christus. Zo even ruimte gevraagd voor de werking van Gods geest. Wat doet die geest? Die geest, jonge mensen, zet een stempel op Gods woord. Kun je in de kerk zitten. Dan zeg je het. Ik heb vanavond geluisterd zoals ik nog nooit geluisterd heb. De andere keer kom je uit de kerk, ik vond er alweer niks aan. Hoe komt het dat je soms, ik hoop het, luistert alsof je nog nooit geluisterd hebt? Gods geest zet een stempel op zijn woord en jij zegt mijn. Maar zou de Heilige Geest alleen een stempel zetten, een zegel zetten op zijn eigen woord, op zijn eigen belofte woord van vergeving? Niet alleen. De Heilige Geest gaat ook een stempel zetten op je gemoed. Je zegt, noem eens een voorbeeld. Ik denk aan Cornelius, Handelingen 10, vers 43. Dezen geven getuigenis dat een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, vergeving ontvangen zal door zijn naam. En dan staat er in vers 44, en toen viel de geest op het huis van Cornelius. Jongelui, wat moet je weten? Dat de Heilige Geest niet alleen een stempel zet in je gemoed. Niet alleen een stempel zet op zijn woord. Maar ook een stempel gaat zetten op je gemoed. En je zegt, wat proef ik dan? Wat ervaar ik dan? Dit. De vruchten des geestes zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Zult onthouden. Ik ben van boven naar beneden gegaan. En aan het begin gezegd, mijn appelwoord zou ook zo kunnen luiden: wat zou je moeten willen om zalig te worden? Of wat zou je moeten voelen om zalig te worden? Ik ga een klein beetje aan psychologie doen. Alles boven mijn hals wordt verstand genoemd. En met dat verstand erken ik iets, keur ik iets goed, houd ik iets voor waarachtig, dan houdt het op. Alles wat tussen mijn hals zit en mijn buik, dat wordt mijn wil genoemd. En wat doet mijn wil? Mijn wil vertrouwt. Mijn wil zoekt eenheid. Mijn wil iets doen. Je wilt met je armen iets doen. En alles wat onder je buik zit, je ingewanden, dat worden je gevoelens genoemd. Ik zal een voorbeeld geven. Als van de Heere gezegd wordt, de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid, dan wil het eigenlijk zeggen, God is bewogen. Als David het zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, dan zegt hij eigenlijk, ik ben emotioneel. We hebben over dat geloof, hè, dat mijn zegt. De Heilige Geest werkt dat. Maar, nou mag je eens, dan geef ik jullie een vraag mee. Van die drie, hè, verstand, wil en gevoel. Welke drie zouden op de genadeschool de snelste leerling zijn? Kijk, zonder genade zijn ze alle drie even dom. Het verstand verduistert. Je wil staat de verkeerde kant op en je gevoelens zijn verstrooid. Je denkt aan alles en je denkt aan niks. Maar als die drie leerlingen, verstand, wil en gevoel, nou op de genadeschool komen, wie van de drie is dan de beste leerling? Wat denk je? Weet je? Dan zeg ik toch, het verstand. Maar wij draaien het om. Want je zit hier, en ik weet zeker dat het grootste gedeelte zegt vanavond, ik wil wat voelen. Je begint allemaal met je onderbuikgevoelens. Zal ik eens wat zeggen? het, als het geloof samen zou vallen met dit gevoel, zou je leven op zijn best een knipperlicht worden, meer niet. En wat doet een knipperlicht? Aan, uit, aan, uit, aan, uit, meer niet. Ik geef ook niet alleen een klein lesje psychologie, ook een lesje dogmatiek. Want voor heel veel jonge mensen is het saai en taai, maar dat ga ik bestrijden vanavond. Nog een vraag. Waarom? Waarom als de catechismus in vraag en antwoord 21 gaat zeggen wat geloof is, wat maakt geloof tot geloof? Waarom gaat dan diezelfde catechismus gaat, ja wat doet hij? Die gaat het verstand opnemen in de definitie, maar ook de wil opnemen in de definitie. Immers, wat is een waar geloof? Dat ik alles voor waarachtig houd, dat kun je alleen maar met verstand. Alles voor waar houden, erkennen, goedkeuren, dat de weg die God geopenbaard heeft, een goede weg om zalig te worden. Dat het de waarheid is, ach, dat kun je alleen maar met je verstand. En dan staat er, maar ook een vast vertrouwen. En het vertrouwen, jonge mensen, komt uit de wil. Maar dan houdt het op, hè. De catechismus, vraag en antwoord 21, neemt niet het gevoel op. En weet je dat ik daar heel blij mee ben? Het geloof bestaat uit voor waarachtig houden alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En een vast vertrouwen, door de Heilige Geest gewerkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, die vergeving in de belofte, om Christus wil, geschonken is. Nu stel je die andere vraag. Maar, spreker, waar blijft nou het gevoel? In vraag en antwoord 21 wordt gevraagd, wat is een waar geloof? En daarna wordt in de vragen 22 tot en met 57, worden de artikelen van het christelijk geloof behandeld. En dan staat er in het, ja, dan staat er in vraag en antwoord 50, hè. Als het om het eeuwige leven gaat, wat staat er dan? Dat na de maal ik nu. Een beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid genieten zal. Voelen jullie me aan? Dat wordt studeren, hè. En naar je gevoel voorbij zien, jongen. Mijn leermeester zei altijd, hij zei, als je nou geen zin hebt, moet juist bidden studeren en mediteren. Waarom? Dan weet je op zijn best dat het niet goed met je zit. Weten jullie dat? Zitten jullie alleen maar in de kerk voor de emotie? Dan zul je nooit geen zendeling worden. Het gevoel, de slechtste leerling, de school der genade, maar het gevoel gaat zich richten naar wat het verstand en de wil voorhouden. En dat is mooi, hè? Een geheiligd gevoel. Ja. Mijn gevoel eraan, ik doe niet mee. Alleen steunend op die gerechtigheid. Ach, daar moet elke zondag Gods dienstknecht het van hebben. Hun gevoel doet niet mee. Nog eens de vraag. Wat moet je weten? Ik vraag het anders. Wat weet je? Is er hier iemand die zegt, door het geloof, dat Christus gerechtigheid stelt tussen de heiligheid van God en tussen mijn eigen misdaden? Door dat geloof weet ik dat hij leeft. Hij leeft. De Heer Jezus heeft het gezegd. Ik leef en gij zult leven. Wat moet ik weten? Ja, wat weet je? Als je het weet, dan weet je dit. Hij leeft voor mij en ondanks mij. Ondanks mijn gevoelens. Ondanks mijn verschrikkelijke zonden. Ondanks mijn ellendigheid. Ondanks mijn aanvechtingen. Hij leeft. Je zegt, hoe zit het nou met dat geloof? Wordt het ook geoefend? Jazeker. En dan lees ik het zo mooi, hè. Na een beproefd leven, zegt Job, ik weet, mijn verlosser leeft. Als David de oorlogen des Heren gestreden heeft, zegt hij het, de Heere leeft. En gelooft zij de God van mijn heil. Mijn rotsteen. Dan zeg ik ook, jongelui, dan zullen alle beproevingen meewerken dat je des te helderder beleeft en zegt, hij leeft. En dit moet je weten. Paulus dan, hij zegt, na alle beproevingen, na alle smaad, laster, afwijzing, hoon, zegt hij het, Christus leeft ook in mij. Zeg je het hem na. Wat moet ik weten om zalig te worden? Ach, dan gaat het niet meer om de zaligheid na je sterfbed. Maar dan kom ik even terug op vraag en antwoord 58. Dat na de maal ik nu. Nu al. Een beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid genieten zal. Geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen. En dat om God eeuwiglijk te prijzen. Jonge mensen, jullie voelen wel aan. Ik heb iets gezegd over het weten. Willen en het voelen. Ik ben op één manier door de stof gegaan. We gaan zo eindigen. Straks in de pauze. Stel gerust alle vragen die je hebt. Geen vraag is te gek. Goed, dan wil ik het hierbij laten.